Het is voor mij een voorrecht om hier te mogen zijn. Het is de allereerste keer dat ik hier ben, volgens mij op zondagmorgen. Ik ben hier inderdaad jaren geleden ook wel eens actief geweest, maar meer als een danser daar op het podium. Ik ga dat niet nog een keer doen. Geloof me, dat is beter van niet. Dat was voor vroeger. Ik ben inmiddels 29. Ik ben gelukkig getrouwd. Zo'n bijna 10 jaar, dat is dit jaar al 10 jaar. Ik was 3 dagen 20 toen ik trouwde. Ik ben vader van 2 kleine boys, 1 van 6 en 1 van 4. En in het dagelijks leven is dit wat ik doe. Veel spreken, inderdaad in Nederland, maar ook over de hele wereld. Ik ben veel in Afrika, omdat ik maar 1 passie heb. En dat is zoveel mogelijk mensen bij Jezus brengen. En dat doe ik met mijn hele hart. Ik heb een aantal boeken meegenomen. Ik heb ook een aantal boeken geschreven. Die kun je eventueel aan het einde van de dienst daar aanschaffen. Ik heb ook machtigingskaarten voor meegenomen. Mocht je straks al je geld willen doneren aan de kerk. Dan kan dat op een andere manier nog geregeld worden. Mijn absolute favoriet is Dichter bij Jezus. Ik weet niet of sommigen van jullie dat hebben gezien op Family 7. Kleine filmpjes, elke dag een filmpje richting Pasen. Met een andere eye-opener over de Heer Jezus. Dit boek staat vol met eye-openers over die ene fantastische persoon Jezus Christus. Als je een verlangen hebt om je passie voor Hem opnieuw te voeden. Of opnieuw verfrist te worden in je relatie met Hem. Dan is dit een absolute aanrader om zometeen even te halen. Er ligt ook wat informatie over ons werk. Mocht je wat ik allemaal vertel interessant vinden, moet je maar eens kijken op goandtell.nl. Dat is de website. En dan kun je met je eigen ogen zien wat we mogen meemaken. In ons verlangen om de wereld over te gaan. En zoveel mogelijk mensen bij Jezus te brengen. Mijn boodschap vanmorgen, die ik met je delen wil, die gaat over geloof. En geloof is natuurlijk een heel algemeen begrip. En daar kan er ontzettend veel over zeggen. Maar ik wil een aantal uitdagende verhalen vertellen. En tegelijkertijd wil ik het ook heel erg dichtbij brengen. Ik weet nog goed, ik was een tijdje geleden op de koffie bij broeder Anne van der Bel. Oprichter van Open Doors. En hij zei tegen mij, hij zei, David, zet die jongelui tegenwoordig, zegt hij allemaal. Hij zegt, als ze dan de zending ingaan, hij zegt, dan krijg ik een brief van ze. Hij zegt, dat ze nog geld nodig hebben. Hij zegt, het lijkt wel alsof ze allemaal hun zekerheden in willen bouwen, nog voor ze ook maar overgaan tot actie. Hij zegt, maar ze snappen er helemaal niks van, joh. Hij zegt, want het is eerst actie. Hij zegt, en dan gaat God voorzien. Dat is de taal van geloof. Dat is de tegenovergestelde wereld. Ik weet niet of je dat ontdekt hebt in je eigen leven. Ik wel. Bij God lijkt alles wel het tegenovergestelde. Hij zei, heb je vijanden lief? Als iemand je op je gezicht slaat, moet je andere wang geven. Als je iets nodig hebt, dan moet je iets weggeven. Het is niet te begrijpen, maar dat is wie God is. Precies het tegenovergestelde doen. En daarom, als je je in een dilemma bevindt in je leven, als je voor hete vuren staat, door stormen heen gaat, bedenk dan altijd, wat is de tegenovergestelde geest waarin ik moet reageren? Wat zou Jezus doen? Dat is heel belangrijk. En geloof is daar een essentieel onderdeel in. Hebreeën 11 vers 6, die zegt het zo mooi. Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Wie hem wil naderen, moet immers geloven dat hij bestaat. En wie hem zoekt, zal door hem worden beloond. Laat ik het anders zeggen. Als je zaken wil doen met mensen, heb je geld nodig. Wil je zaken doen met God, heb je geloof nodig. En een klein beetje kan al een heleboel zijn. Een klein beetje geloof kan al een heleboel in beweging zetten. En de Bijbel zegt het heel duidelijk. Als je God een plezier wil doen, dan is het belangrijk dat je gelooft dat hij bestaat. Er zijn heel veel mensen vandaag de dag die zeggen, ja, ik maak nooit wat mee met God. Zo'n saai christelijk leven en ik merk nooit iets. Maar als je dan wat dieper door gaat vragen, dan blijkt dat een heleboel mensen hun hele geloofsleven op ontzettend losse schroeven staat. En dat ze eigenlijk heel veel twijfels hebben over of God het wel wil en of die überhaupt wel bestaat. Daarom is het belangrijk dat we onze geloofsspier, zo noem ik hem even, dat we die trainen, dat we die voeden, dat we die ontwikkelen, zodat we in alle vrijmoedigheid zaken kunnen doen met God. Waar heb ik het over? Nou, laat me een voorbeeld geven vanuit mijn persoonlijke omstandigheden. Het hele werk wat ik heb opgebouwd vanuit Go and Tell, dat is een werk dat bestaat uit geloof. En meerdere malen maak ik het mee dat ik eerst een enorme stap in geloof moet nemen alvorens ik zie hoe God het gaat doen. Een klein voorbeeld. Ik denk een jaar of 2 geleden, toen hadden we een klein kantoor, we hadden een groter nodig en ik was erover aan het bidden. En ik liep langs een gebouw. En de Heilige Geest die sprak in mijn hart, David, wanneer dat gebouw te koop komt, moet je de eerste zijn die het koopt. En dat gebouw was echt wel 7 keer zo groot als wat ik had. En dat was gigantisch en het was far beyond my imagination. En ik dacht, ja, dat rationeel kon het helemaal niet. Crisistijd, een stichting, een hypotheek aanvragen, dan ga ik maar proberen. Een heel boek cash van we gewoon niet hadden liggen. En dan is de vraag, wat ga je doen? Nou, één kwam bij het ander. Ik stapte uit in al mijn vrijmoedigheid, ging naar de eigenaar toe. En laat die man toevallig net die dag dat ik die stem in mijn hart ervaarde, zijn pand te koop hebben gezet. En na jaren, wikken en wegen, hè, van moet ik het wel, moet ik het niet, uiteindelijk de markt opgaan. Dus het kwam bij elkaar. En ik wist, dit is van de Heer, maar als de Heer spreekt, dan moet je ook handelen. Geloven alleen is niet genoeg. Dus ik ben dat avontuur aangegaan, nog voordat ik wist hoe God het allemaal zou doen. Nou, eind goed, al goed. De Heer heeft voorzien en we zitten erin. En na afloop zegt iedereen al wat fantastisch. Maar als je ervoor staat, dan is het zo moeilijk. En dan is het zo spannend. En dan is de vraag, gaat God het echt wel doen? Even een iets wat verser verhaal. Ongeveer een 2 maanden geleden. Toen zat ik met Laurens, dat is mijn campagnecoördinator. Ik doe grote campagnes over de hele wereld. Zat ik op kantoor. En we waren aan het nadenken over de campagne die we gepland hadden. En die was afgelopen week in Burkina Faso, Bobo di Lassau. En toen wij naar de papieren keken, toen zagen we dat de stad een stuk groter was als dat we normaal gesproken naartoe gaan. En dat betekent dat we een groter budget nodig hadden. Meer geld, meer posters, meer radiocommercials, meer, nou ja, noem maar op, een groter soundsysteem, meer lichten. En toen ik naar mijn bankzodo keek, toen stond daar alles behalve dat geld op wat ik nodig had om die campagne te doen. En u moet zich voorstellen, een campagne kost zo om de bij de 25.000 euro. En ik had in alle overtuiging die campagne gepland. Ik wist dat de Heer ons daar wilde hebben. Nou, we keken naar de papieren, we keken naar de omstandigheden. Ja, het is spannend. En dan is de vraag, wat ga je doen, hè? Ga je dan op je knieën, net zo lang wachten totdat God een hele rijke manier stuurt en die zegt, joh, de Heer heeft op mij gesproken, hier heb je 25.000 euro. Want het gebeurt wel eens, hè, die dingen, van die mooie verhalen. Die lees je alleen maar in de boekjes. Totdat je met de Heer gaat wandelen, dan maak je ze zelf mee. Dus ik was erover na aan het denken en over aan het bidden. En ik zei, Heer, wat moet ik nou doen? En toen las ik dat fantastisch mooie verhaal van de bouw van de tabernakel. En daar zei God, die zei tegen Mozes, joh, zeg tegen Israëlieten dat ze allemaal iets moeten doen. Iedereen moet iets doen. En als ze allemaal wat brengen, en dan staat er in de Bijbel, elke dag brachten de mensen een offer, totdat er zoveel was, dat het wel, hè, voldoende was. Dat ze zeiden, hou maar op, want we hebben alles wat we nodig hebben. En toen voel ik in mijn hart dat het goed was als ik mijn nood zou delen met onze achterban en wat we nodig hadden enzovoort. Dus ik schreef een e-mail naar al onze sponsors en de mensen die ons volgen. En ik zei, joh, dit is het geval. We hebben nog een enorme nood. Zo om en bij de 20.000 euro hebben we nog nodig. En binnen 2 dagen was er 8.000 euro. Dat was fantastisch. En dat ging door naar 15.000 euro. En ik had Laurens inmiddels al naar Afrika gestuurd. En hij was al daar. En we hadden nog ongeveer 4.000 euro nodig. Dat was alles. Dus ik, nou, als de Heer dat heeft gegeven, dan gaat de rest ook komen. Peanuts, zei je al. En God heeft ervoor gezorgd. Ongeveer een week voordat ik wegging, belde Laurens op. De laatste 4.000 had ik nog nodig, maar die zou ik meenemen. En hij zei, David, hij zei, ik kom er niet uit hier, zegt hij. Hij zegt, ik heb een probleem, kosten vallen hoger uit, bla bla. Hij zegt, ik weet dat het niet kan, zegt hij. Maar eigenlijk heb ik nog 5.000 euro nodig. Ik denk, come on, hey, hou op. Ik zeg, dus je wou zeggen, we hebben nog een kleine 10.000, ja, zegt hij, ik heb er nog. Ik denk, ja, ik kan niet nog een e-mail sturen naar de mensen en zeggen, joh, we hebben nog 10.000 euro nodig. Dus ik zei, heer, ik zei, wat moet ik doen? En dan kom je in het crisismoment van geloof. He, ga je terugkrabbelen? Wij hebben persoonlijk, als organisatie, zijn wij ook van mening dat een van de dingen die God wil doen is, hij wil ook door jou heen een zegen zijn voor iemand anders. Dus wij zetten ook nog eens een keer 10% weg van elke euro die binnenkomt om een zegen te zijn voor iemand anders. Nou, als het om zulke bedragen gaat, dan lijkt je wel eens dat bedrag weg te zetten wat jij nu net nodig hebt. Dus de tegenovergestelde geest. Iets wat eigenlijk, menselijkerwijs, niet zo slim is om te doen. Maar ik voelde, dit is zo'n crisismoment. Waarin dan blijkt, geloof je het echt? Of schiet je toch weer in ja, hè, laten we maar een beetje zo oplossen. Dus ik belde met mijn bestuur. Ik zei, joh, luister eens, dit is het geval. Wat zullen we doen? Nou, lang wikken en wegen. Ik zei, weet je wat? Ik zei, we doen het gewoon. De volgende dag, ik belde Laurens op. Via Skype. Ik zeg, joh, Lau, ik heb geen idee hoe ik ermee op de proppen ga komen. Ik zeg, maar het gaat doen. Ik zeg, ga er maar voor. Ik zeg, ik neem het geld mee. Maar dat hield in dat ik menselijkerwijs niet meer in staat was de salarissen te betalen voor de mensen die voor ons werken. Dus dat was gewoon een ontzettend kritisch puntje. En op het moment dat ik zei, we doen het, een stapje uit. Ineens toen kwam er zo'n mooie mysterieuze e-mail binnen op kantoor. En er stond, hoeveel heb je nog nodig? Vraagteken. Met een naam en een telefoonnummer. Ik denk, nou, ik zal die beste man eens bellen en uitleggen hoe het zit. Dus ik bel die aardige meneer op en ik zei, joh, dit is het geval. Ik zeg, het is helemaal niet die 4000. Ik zeg, waar het op lijkt, dat het is nog veel meer bijgekomen. Nou, zei die, hij zegt, ik heb morgen een deal. Zegt, ik zit bij de notaris. Als alles zo gaat zoals ik verwacht dat het gaat, zegt hij. Hij zegt, staat het geld bij jou volgende week op de rekening. Dus wat heb ik toen gedaan? Toen ben ik naar de HEMA gegaan en heb ik een lekkere slagroomsniet gehaald. Om alvast te vieren dat de Heer had voorzien. Aan iedereen een stukje taart gegeven op kantoor. Ik zeg, God die heeft voorzien. Ik zeg, en we gaan ervoor. En de volgende dag toen belde hij op. Hij zegt, het is dik in orde, het komt er allemaal aan. En ik zal je zeggen, opnieuw, ik sta erbij en ik kijk ernaar. En dat zijn wel eens van die zenuwslopende momenten. Moet u voorstellen, ik ben ook gewoon mens. Dus daartussenin zit gewoon je eigen twijfel, je angst, je ongeloof. En dan zit je met je vrouw aan tafel en dan kijken we elkaar aan en zeggen, waar zijn we aan begonnen? En dan zeg ik altijd tegen haar, ja, ik zeg, het is wel even spannend. Ik zeg, maar ik weet één ding zeker. Ik zeg, wij hebben straks weer een mooie getuigenis. En dan zal het een beetje lachen. Maar het is wel waar. Er zijn heel veel mensen die roepen, ik maak nooit wat mee met God. Nou ja, dan moet je spannende dingen gaan doen in zijn naam. En dan zal je zien, ineens, dan is hij daar op een buitengewone manier. En dan zie je zijn kracht in jouw zwakheid, hè, naar voren komen. Dus het is belangrijk dat wat we doen, dat we handelen in geloof. Mensen die een verschil hebben uitgemaakt in de geschiedenis van de Bijbel waren altijd mannen en vrouwen die vol geloof handelden. En dingen deden die, nou ja, het tegenovergestelde waren van logisch. Hebreeën 11 laat ons al die helden zien. Door geloof verliet Abraham zijn land op zoek naar een beter land. Hij had nog geen brochure gehad van de reisorganisatie waar dat precies zou liggen. Hij ging omdat God het tegen hem had gezegd. In geloof bouwde Noach een ark. Nou, hij deed er jaren over. En ik zal u zeggen, elke dag kwamen de mensen hem belachelijk maken. We hebben zo'n mooi toneelstukje wel eens gehad bij ons in de kerk. Van de kinderen van de zondagsschool. Met zo'n mooi liedje. God zei, Noach, bouw een ark, bouw een ark. Noach bouwt een ark. En dan heb je die groep met kinderen die dan Noach beginnen uit te lachen. En in dat toneelstukje is dat maar één moment. Maar ik zal u zeggen, elke dag werd die man belachelijk gemaakt. Maar hij handelde in geloof omdat God iets tot hem had gezegd. En hem iets had laten zien wat nog niemand anders had gezien. En dan staat er in Hebreeën 11 vers 13, dat vind ik zo wonderbaarlijk. Velen zagen nooit de volle belofte. Ze zagen slechts een glimp van wat God hun beloofd had dat ze zouden zien. Maar voor hun was dat voldoende om alsnog in beweging te zijn voor de koning. Ik bedoel, dat is ook de tegenovergestelde geest. God belooft je iets en je gaat ermee aan de slag en de Bijbel zegt, veel van die helden zagen nog niet eens een fractie van wat God ze daadwerkelijk beloofd had. Dat was voor een hele andere generatie. Heeft u wel eens nagedacht over die woorden uit de Bijbel waar staat? Gezegend zij die zien wat u ziet. Wat u ziet hebben vele profeten begeerd om te zien. Dat is wat wij meemaken. De dingen die we God zien doen. God sprak over een generatie die komen zou. Lieve mensen, wij zijn vaak in de verleiding om te klagen over hoe moeilijk het allemaal is. En het gaat allemaal zo hard en er komt zoveel op ons af. Maar tegelijkertijd, wij leven in een hele bijzondere tijd. Een tijd waarin zoveel beloftes van God in vervulling gaan. En waarin Hij zoveel dichterbij is dan dat wij ons soms kunnen realiseren. Ja, ik zou nog een hele mooie andere kunnen aanhalen. Hebreeën 11 vers 22. Daar staat, door geloof sprak Mozes, Jozef, aan het eind van zijn leven al over de uittocht van het volk van Israël. En hij gaf opdracht om zijn gebeente mee te nemen. Jozef, de onderkoning van Egypte. Hij zei, de dag komt dat God naar jullie om zal zien. En wanneer die dag komt, hij zei niet als die dag komt. Hij zei, wanneer die dag komt. Want ik weet, God heeft beloofd, hij geeft jullie een eigen plek. Dan moet je mij niet vergeten. Maar neem dan mijn dorre doodsbeenderen met je mee. En dan staat er in Exodus 13 vers 19. En Mozes nam het gebeente van Jozef met zich mee. Want die had de kinderen Israëls bezworen zeggende. God zal u gedenken. En dan zult gij mijn gebeente met u mee opvoeren van hier. Ik zal je zeggen. Er zat nog meer leven in de dorre doodsbeenderen van Jozef. Als in degene die ze droegen. Weet je waarom? Omdat een hele generatie van mensen die dorre doodsbeenderen droegen, hebben nooit het beloofde land gehaald. Maar die dorre doodsbeenderen van Jozef wel. Waarom? Geloof. Als geloof dorre doodsbeenderen al kan verplaatsen van de ene plaats naar de andere plaats. Nog verder kan gaan als dat iemand die in leven is zou kunnen gaan, omdat er nog zoveel tussen zit. Wat kan God dan niet doen met diegene die zich totaal aan hem overgeeft? De wereld is vandaag de dag gefascineerd door mediums, geestenfluisteraars en zesde en zevende, achtste, negende zintuigen. Allerlei bovennatuurlijke info en dingen. Lieve mensen, dat zijn mensen die zich hebben geopend voor de occulte wereld. Hoef ik u niet te vertellen, denk ik. Maar heeft u wel eens over nagedacht wat er zou kunnen gebeuren wanneer wij als lichaam van Christus ons in 100% overgeven aan die fantastische geest van God? Als we ruimte beginnen te creëren, onze twijfels het gevecht mee aangaan, ons geloof beginnen te voeden, ruimte beginnen te creëren voor wie hij is in ons, dan geloof ik dat er werkelijk gaat worden wat de Bijbel zegt, dat de schepping wacht op het openbaar worden voor de zonen en de dochters Gods. En dat bent u. Ben je al een beetje blij? De wereld zit op u te wachten. Of u het nou wil of niet. En God is op zoek naar werktuigen, naar mensen die hij kan gebruiken. Waardoor hij zijn grootheid naar buiten toe kan brengen. Nou, de definitie van geloof is natuurlijk te vinden in Hebreeën 11 vers 1. Het geloof is nu een vaste grond der dingen die men hoopt en het bewijs der zaken die men niet ziet. Niet ziet. Je ziet het niet. En toch weet je dat je weet dat je weet dat je weet dat het zo is. Hoe weet je dat nou? Ik heb geen idee, maar ik weet dat ik weet dat ik het gewoon weet. Ja, want ik weet het. Want ik geloof het. Het gaat zoveel verder als logica. Want de wereld kijkt je aan en je denkt, je bent knettergek. Want hoe kan je nou weten iets wat je niet ziet? Nou, ik zou je zeggen, dat is een substantie en die heet geloof. En de Bijbel zegt, dat is zo mooi, aan in ieder van u is een mate van geloof gegeven. En dat betekent dat je dat excuus van, ja, helaas, God heeft mij overgeslagen, dat kun je niet gebruiken. Want we hebben het allemaal. Alleen de vraag is, waar stop je het in? Ieder mens gelooft ergens in. Geloof kun je ontwikkelen door het horen van het woord van God. Het horen van het woord van Christus. Romeinen 10 vers 17. Het geloof komt door het horen van Gods woord. Dus het is belangrijk dat wil je geloof voeden. Dat je je moet vullen met de juiste dingen. Ik zal je zeggen, er is een generatie vandaag die zegt, ik merk nooit wat van God. Ik voel nooit wat van God. Ik maak nooit wat met hem mee. Maar als ik dan aan ze vraag, waar spendeer jij je tijd mee? Waar vul je jezelf mee? Dan zeggen ze, ja, ik kijk elke soap, ik kijk elke film, ik kijk ieder nieuw programma. En hoe vaak lees je dan je Bijbel? Hoe vaak luister je naar het woord van de Heer? Ja, nou ja, hè, als het even kan, 1 of 2 keer in de week, dan is het best wel veel. En dan maar afvragen, hoe kan het nou dat ik nooit wat van hem merk? Het is heel eenvoudig. Waar je mee vult, op een dag komt het eruit. Out of the abundance, uit de overvloed van je hart spreekt je mond. Waar je hart vol van is, loopt je mond van over. En als je erop moet betrappen dat je nog niet zo heel veel over Jezus spreekt, dan moet je je afvragen hoe vol je van hem bent. En als je erachter komt dat je nog niet zo vol van hem bent, dan is het misschien tijd om jezelf te vullen met meer van zijn woord en meer van zijn waarheid. En vandaag de dag is dat heel eenvoudig. Podcasts, webstreams, Je kan er niet meer omheen. En er is geen excuus. Ik bedoel, je kunt je hele iPad en je hele iPod en je hele iPhone en je Samsung Galaxy GS en weet ik het allemaal, HTC's, kun je volstouwen met het woord van de Heer. Onder andere met mijn podcast. Het is een echte aanrader. Als je denkt, dit is leuk, dan zou ik je vertellen, je kan elke dag een stukje luisteren. Met alles wat we inmiddels op hebben gegooid. Maar het is belangrijk dat wanneer je het woord van de Heer hoort, dan ontwikkelt er een geloofszaad in je hart. En dat geeft je vrijmoedigheid om net daarvoor te kiezen, waar jij voor moet kiezen op het moment dat het dichtbij komt. Even in de praktijk, gaan we weer. Op het moment dat je het woord van God hoort, zul je geloof in je hart ontvangen om te doen wat je moet doen. Ik weet nog goed dat ik een outreach deed in India. Een campagne gingen we doen. En Laurens die was daar, had alles voorbereid. Overal posters opgehangen dat we eraan zouden komen. En hij belde op uit India. Hij zei, David, hij zei, we hebben een probleem. Hij zei, de Hindoes, zegt hij, die willen niet dat je komt. Ik zei, ja, maar waarom niet dan? Hij zei, nou, ze zijn boos en ze trekken de posters eraf en dingen. Ik zei, nou, ik zeg, één ding. Ik zeg, zeker, jij hebt je werk goed gedaan. Want iedereen weet dat we eraan komen. Ik zeg, klasse. Dus ik gewoon het vliegtuig in en ik daar naartoe. Maar het was allemaal wat serieuzer als dat ik had gedacht. De politie was zich ermee gaan bemoeien en zei, het kan ook echt gevaarlijk worden. En er kwam een officieel arrestatiebevel voor mij binnen. En daarin stond dat als ik het evangelie zou preken op het podium, dat ze me regelrecht zouden arresteren en het land uit zouden gooien. Nou, dan heb je geloof nodig. Want je moet weten, wat moet je doen? Wat is wijsheid? Dus ik zat in mijn hotelkamer en ik bad tot God. Ik zei, Heer, wat moet ik doen? Want ik ben hier niet gekomen voor vakantie. Ik ben hier gekomen om het woord te verkondigen. Maar aan de andere kant, als ik het doe en ze pakken me op en ze gooien me eruit, dan kan ik dat land nooit meer in. Ik zeg, dus dat lijkt me ook niet de oplossing. Wat is wijsheid? En ik opende de Bijbel. Handelingen 28 vers 31. En daar stond hij, verkondigde vrijmoedig het woord van God, het evangelie van Jezus Christus, zonder dat iemand het hem belette. En toen wist ik, het gaat door, maar hoe? Ik had nog geen idee. Dus ik stapte in die jeep die avond, de eerste avond van de campagne. Ongeveer een half uurtje rijden. En dan heb je een half uur de tijd om na te denken over alles wat er gaat gebeuren. En ik zou je vertellen, wanneer het woord van God tot je spreekt, dan ontstaat er een vrijmoedig geloof in je waar je jezelf niet in herkent. Want zoals u mij nu hoort spreken, denkt u, nou, dat is een echte held. Het valt hartstikke mee. Of misschien zelfs wel een beetje tegen. Maar onderweg daar naar het veld, toen ik aankwam, toen zag ik dat er verschillende politiejeeps stonden en zo'n 18 politieman klaar om het te arresteren. Als ik het woord van God zou verkondigen. Maar ik had vrijmoedigheid in mijn hart, omdat ik het woord van God gehoord had. Ik wist, hij gaat iets doen, maar wat? Ik had nog geen idee. Ze zetten mij af achter het podium. En achter het podium was ik aan het ijsberen. En ik zei, Heer, ik zei, wat moeten we nou doen? Ik zei, wat? Dit kan toch nooit de bedoeling? En ineens kwam het antwoord vanuit de hemel. En weet je wat dat was? Pak geen microfoon. Ga niet op het podium staan, maar meng jezelf onder de mensen. Dus dat is wat ik deed. En ik zei tegen de mensen, kom allemaal even om me heen staan. Met mijn vertaler. En die menigte mensen, die schaarden zich om me heen. En de politie kon niet meer zien waar ik was. Ze hadden ook geen flauw idee van wat ik aan het doen was. Omdat ik gebruikte geen soundsysteem. En in die groep van mensen heb ik gezegd, joh, ik moet je iets vertellen. Zijn naam is Jezus en hij is fantastisch en hij is een wonderbare Jezus. En man, ik heb de kracht van God gezien op een manier in die reis zoals ik het nog nooit eerder had gezien. En ik voelde me letterlijk, ik denk, ja, dit is zoals Jezus. Hè. Hij was onder de mensen, hij had geen microfoon, hij had geen luidspeakers. Hij was gewoon wie hij was. En ik zou je zeggen, dat was alleen maar mogelijk omdat ik het woord van God geloofde. Er kwam geloof in mijn hart om dat te doen wat hij van me vroeg. En na afloop bleef ik dan thuis in bed en dan denk ik bij mezelf, waar heb ik het lef vandaan gehaald? Hoe kwam ik erbij om dat te doen? Geloof. Wanneer je het woord van God hoort, zijn al de dingen mogelijk. En dan begint God in je leven en in je hart te werken. Nou, Jacobus 1 vers 22, die zegt het heel mooi. Die zegt, vergis u niet, alleen horen is niet genoeg. U moet wat u gehoord hebt ook gaan doen. En wij denken altijd dat het voor een bepaalde elitegroep is van supergeloofshelden. Die dat soort dingen allemaal mogen doen. Maar ik zal je vertellen, Jezus was er een expert in om het meest gewone te gebruiken. Om iedereen te laten zien dat hij het wel moet zijn die aan het werk is. Hij nam vissermannen. Jij, kom op. Ik ga jou leren wat je doet. En er zijn nog wel eens mensen, die spreken mij aan, die kennen mij van jaren geleden, net als wij. En die zeggen, nou David, wie had dat gedacht? Dat jij zou meemaken wat jij nu allemaal mee. Het is toch eigenlijk niet te geloven. En dan denk ik, ja, inderdaad. Ik kan maar één reden verzinnen waarom de Heer mij zou willen gebruiken. Dat is om aan iedereen te bewijzen dat hij het wel zou moeten zijn. Want aan mij ligt het niet. Het is zijn grote kracht die in onze zwakte openbaar wordt. Maar vergis u niet, alleen horen is niet genoeg. We zullen aan de slag moeten en in geloof moeten handelen. Iemand die zegt in vers 18, Jacobus, die liep tegen dezelfde dingen aan als dat wij doen vandaag de dag in de gemeente. Dus Jacobus 2 vers 18. Maar dan zegt iemand, ja, de een die gelooft en die ander doet. Ik geloof wel als jij maar doet. Hier ben ik, Heer, zend hem. En dan zegt Jacobus, laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden. En ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof. Door de dingen die ik doe, kun je zien dat wat ik zeg, dat ik ze niet alleen zeg, maar dat ik ze echt geloof. Er zijn mensen in de samenkomst die kijken me aan alsof ze willen zeggen, nou, die jongen die spreekt alsof hij nog echt gelooft wat hij zegt ook. En ik zou je zeggen, het is waar. Ik geloof in wat ik zeg. En ik probeer te handelen naar dat wat ik geloof. En vervolgens zie ik gebeuren de dingen die God heeft beloofd. En het is precies zoals de Bijbel het uitlegt dat het zou gaan. En staat er in vers 26, zoals het lichaam dood is zonder ziel, zo is ook geloof zonder daden dood. Nou, ik zou je zeggen, er zijn vele christenen die een zeer dood geloofsleven hebben. En zeggen, ik merk nooit wat van God, ik maak nooit wat mee, ik zie nooit eens. Come on. Wat zijn je daden? Hoe handel je? Hoe wandel je met hem? En het gaat niet alleen om grote dingen, om campagnes en om grote budgetten. Maar het kunnen ook in de minste geringste dingen kan God aan het werk zijn. Ik maak zulke leuke dingen mee met de Heer. Ik was op een dag in een samenkomst. Ik was net jaren geweest. Ik had 20 euro in mijn portemonnee zitten. En toen kwam daar die fijne broeder die de collecte aankondigde. En al het geld zou gaan naar kinderen die zomer in Afrika. En ik denk, ja, die 20 euro die heb ik net van mijn zusje gehad. Ja, dat kan ik niet zomaar in collecte gooien. Hebben ze dat voor mij gegeven? Hè? Een cadeautje uit te zoeken. Vond het bijna zielig worden. En toen zegt die aardige meneer, hij zegt, ja, voor 20 euro, zegt hij, kun je een kind de hele zomer voorzien van eten? Ik denk, ja. En als ik nou, hè, als ik iemand, dus ik denk, nou, weet je wat, ik doe het zo. En de Heer die ziet al de dingen die je doet in je hart. Na afloop komt er een mevrouwtje naar me toe en zegt, ik heb geen idee waarom ik dit moet doen, maar ik moet je 20 euro geven. Nou, we hebben het over groot, we hebben het over klein. God ziet al de dingen. Weet je wat belangrijk is? Dat we handelen alsof we het al ontvangen hebben. Dat is het geheimenis. Doen alsof het er al is. Toen ik tegen Lauwens zei, ik zei, joh Lauwens, ik zeg, we doen het gewoon. Ik deed alsof ik het had, terwijl het nog niet in mijn zakken zat. En God die begon te voorzien. En dan staat er in Exodus 12 vers 11, staat zo mooi. Zo moeten jullie eten, met je gordel om, je sandalen aan, je staf in de hand, in grote haast. Dit is een maaltijd ter ere van de Heer, het Pesachmaal. Het Pesachmaal was een groot iets, dat is een soort van het kerstdiner voor ons. En God zei, je moet het eten in grote haast. Met je jas aan, je sandalen aan, je gordel om, je staf in je hand. En waarom? Omdat ik je ga verlossen. En ik wil zien, juist op dat moment dat je gelooft wat ik tegen je heb gezegd. Dat is weer zo'n actie in de tegenovergestelde richting. In de tegenovergestelde geest van wat logisch is. Eten is normaal, ontspannen, gezelligheid, lekker zitten. Maar God zei, trek je sandalen aan, doe je jas aan. Ik wil zien dat je gelooft wat ik tegen je heb gezegd. En ik denk dat dat belangrijk is. Ik zeg u niet dat u aan het kerstdiner moet gaan zitten met uw jas aan en uw sandaal. Maar dat we in diezelfde geest gaan handelen. Dat we operationeel zijn. Hé, maar ik zou nog zoveel meer kunnen vertellen. En ik zou willen dat ik nog veel meer tijd had om dat allemaal te doen. Heb ik, als ik de eerste keer ergens ben, dan komt er zoveel op. Maar ik ga richting het punt wat ik wil maken. Dat is ontzettend belangrijk. Ik zat een keer in een samenkomst en toen was er een man van God, de so-called man of God. En die vertelde zijn getuigenis, een baan opgezegd en ik had geen voorziening. En ineens de rekeningen stapelden op en de telefoon ging. En er was een rijke zakenman en die zei, ik moet je ondersteunen. Zat ik in de samenkomst, dacht ik bij mezelf, nou, dat zal mij nou nooit gebeuren. Ken je dat? Mooie verhalen voor alles en voor iedereen, maar dat zal mij nou nooit gebeuren. En ik moest met het schaamrood op de kaken tegenover de Heer. Want mij gebeurde precies hetzelfde een aantal jaren later. precies hetzelfde. En van al de dingen die u nu hoort, kunt u misschien zeggen, ja, dat zijn heel mooie verhalen, maar het is leuk voor jou, David. Ik maak dat soort dingen nooit niet mee. Er zijn heel veel mooie verhalen, maar dat maak ik niet mee. Ik zal je sterker nog vertellen, er is een hele grote groep mensen die de verhalen uit de Bijbel kan lezen en kan horen en zeggen, dat is fantastisch mooi, maar waarom maak ik nou nooit dat soort dingen mee? Want ja, hè, dat is voor speciale mensen. Ik zal u vertellen, er is maar één reden waarom het hier opgeschreven staat, dat is om u uit te dagen dat God voor u hetzelfde wil doen als dat idee voor zijn kinderen hier in zijn woord. That's it. En zolang u dat nog niet gelooft, is het ook logisch dat u er niets van ziet. Want geloof, hè, is de zekerheid van de dingen die we nog niet zien. Mag ik het zo zeggen? Geloof is de zekering waardoor de krachtstroom gestuurd wordt naar het desbetreffende doel. Als je de zekering daaruit haalt, zie je het lampje ook niet meer branden. Als de zekering klapt, als je geloofsleven klapt, als je geloofsleven schipbreuk leidt, dan ga je ook het resultaat niet meer zien. En die zekering is maar zo'n klein element, hè, als we kijken naar hoeveel kracht er door die kabels heen stoot. En, maar zonder die zekering komt het uiteindelijk niet op zijn plaats. God die zo groot is en zoveel kracht kan maar zo weinig betekenen in jouw leven als je die zekering van geloof niet op de juiste plaats hebt zitten. Ik wil je meenemen naar het boek van Marcus. Als je Bijbel bij je hebt, Marcus 6, vers 41. Heeft u het nog naar uw zin? U bent nog niet in slaap gevallen? Oké. Marcus 6, vers 41. Marcus 6, vers 41. Heel bekend verhaal. Hij nam de 5 broden en de 2 vissen. Hij keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden en begon te breken. En hij bleef breken. En de discipelen die hielden de manden onder zijn handen. En ze vulden de ene mand naar de andere mand. En naar de andere mand. En naar de andere mand. En naar de andere mand. Totdat ze zoveel hadden dat ze iedereen te eten gaven. En er was meer dan genoeg. Of staat dat er niet? Weet je wat er staat? Hij brak de broden. Gaf ze aan zijn leerlingen. Om ze aan de menigte uit te delen. En ook de 2 vissen verdeelde hij onder alle die er waren. Iedereen die at en die werd verzadigd. Ze haalden de overgebleven stukken brood op. Wel 12 manden konden ermee worden gevuld. En ook wat er over was van de vissen. 5000 mensen hadden van de broden gegeten. Nou, eventjes voor de record. Jezus heeft 5 broden en 2 vissen. Ja? En hoeveel discipelen had hij? 12. De Bijbel zegt, hij bad voor het brood, hij brak het brood en hij gaf het aan zijn discipelen. Nou, 5 broden kun je nou wel verdelen onder 12 man. Hallo? Heb je door? Jezus had ze allemaal klaargezet in groepjes, hè? 50, 100. En hij bad voor dat brood en hij verdeelde het onder zijn discipelen. En dan kun je natuurlijk altijd het karaktertje Petrus eruit pakken en kreeg een stuk brood. En ik keek naar de Heer. En de Heer die frons met zijn wenkbrauw. En Petrus, die kijkt over zijn schouder en die ziet die enorme menigte. En die denkt, nou, want dit had ze nog nooit eerder meegemaakt. En de Heer Jezus houdt zo oogcontact met hem tijdens dat hij de laatste stukken verdeelt. En Petrus die kijkt hem aan en die denkt, ik ben toch niet serieus. En de Heer Jezus die glimlacht, die zegt, ja, kom op, zegt hij, ga maar uitdelen. Nou, zegt hij, dat kan helemaal niet. Let maar op, zegt hij, wat ik ga doen. Dus Petrus die gaat, hè, met lood in zijn schoenen naar het eerste groepje mensen. En waar hij mee begint is, de eerste persoon die krijgt natuurlijk maar een heel klein stukje. Moet God ook niet hè, in verzoeken, ja. Dus maar een klein stukje. En de volgende ook, want ja, hè, ik bedoel, God die zal voorzien, maar je moet ook wel, hè, roeien met de riemen die je hebt. Dus, en tijdens dat hij dan dus bezig is, komt hij erachter dat spul dat vermenigvuldigt in zijn eigen handen. En hij draait zich om en hij zegt: Heer, moet u nou kijken, hoeveel ik er ook aftrek? Het blijft er maar van komen. En de Heer Jezus die staat te glimlachen en die staat in zo van: ik zei het je toch, hè? Come on. En Petrus die gaat rond. Maar weet je wat ik nou zo te gek vind? Dat de Heer Jezus het wonder niet bij zichzelf hield. Zo van: ik zal het eens even doen. Maar hij gaf het wonder in de handen van zijn discipelen. Het bovennatuurlijke gebeurde waar ze met hun eigen ogen en hun eigen neus bovenop stonden. En toen vermenigvuldigde dat enorme wonder, maakten ze mee door hun eigen handen. Dat is precies wat er gebeurde. En dat vind ik zo gaaf, dat wij als volgelingen van Jezus niet alleen maar spectators hoeven te zijn. Mensen die het van een afstand zien, maar we mogen het meemaken in onze eigen handen door de gebeurtenissen heen die we meemaken. Dan moet u opletten wat er gebeurt. Vers 45, hebben ze dit net meegemaakt? Meteen daarna gelastte hij zijn leerlingen de boot in te stappen en alvast naar de overkant te varen. Nou, naar Bethsaida. Intussen zou hij zelf de menigte wegsturen. Nadat hij afscheid genomen had van de mensen, ging hij de berg op om er te bidden. En bij het vallen van de avond was de boot midden op het meer en hij was alleen aan land. Vers 45 zegt, Jezus gelastte, de NBG zegt, hij dwong zijn discipelen de boot in. Nou, dwingen kun je alleen doen bij iemand die niet wil. En die jongens waren vissers, die kenden het weer en die keken het weer. En er is een dikke tegenwind en wij gaan echt niet naar de overkant. En de Heer zei, dan ga je wel. Ja, maar hup, die boot in. Die jongens zitten midden op het meer, tegenwind, met alle gevolgen van dien. En ze zeggen tegen elkaar, ik heb het nog zo gezegd, hè, bla bla bla. Vers 48, moet je opletten. Toen hij zag dat de leerlingen door de hevige tegenwind maar nauwelijks vooruit kwamen, hoe hard ze ook roeiden, liep hij tegen het einde van de nacht over het meer naar hen toe en hij wilde hen voorbij lopen. Moet je opletten. Toen ze hem over het water zagen lopen, dachten ze dat hij een geestverschijning was en ze schreeuwden het uit. Nou, we kunnen wel heel statisch lezen en zij schreeuwden het uit, maar dat was echt van... Ze hadden hem allemaal gezien en ze raakten in paniek. Nou, wat is paniek? Ik denk dat ze zich voorbereiden om het spook te grijpen als die dichterbij zou komen. Met de netten en de peddels stonden ze al helemaal klaar. En als dat spook dichterbij komt, dan zullen we... En hij sprak hem meteen aan en hij zei, blijf kalm, zitten. Ik ben het, wees niet bang. Hij stapte bij hen in de boot en de wind ging liggen. En dan staat er dit. Zijn leerlingen waren helemaal van een stuk gebracht. Af en toe wil Jezus je even helemaal van je stuk brengen. Ik maak dat soort dingen wel eens mee. En dan staat er in vers 52. Dit is waar het mij om gaat. Ze waren niet tot inzicht gekomen door wat er met de broden was gebeurd, omdat ze hardleers waren. Waarom deed Jezus dit? Waarom wilde hij ze shockeren? Waarom wilde hij ze nogmaals van hun stuk brengen? Wat wilde hij aan hun verstand brengen? Dus dat ze waren nog niet tot inzicht gekomen. Ze hadden nog niet door waar het nou daadwerkelijk om ging. En dan moet je opletten, even later in hoofdstuk 8, Marcus hoofdstuk 8 vers 9. Daar staat, er waren ongeveer 4000 mensen. Opnieuw is er daar een wonderbare spijziging. Precies hetzelfde verhaal. De vermenigvuldiging. De zegen voor al die duizenden mensen. Ze staan er met hun neus bovenop. En dan staat er meteen daarna in vers 10. Stapte hij met zijn leerlingen in de boot. En hij voer naar het gebied van Dalmanuta. En daar kwamen de farizeeën op hem af. En ze begonnen met hem te discussiëren. Om hem op de proef te stellen. En ze verlangden van hem een teken vanuit de hemel. Jezus slaakte een diepe zucht en die zei, waarom verlangt u soort mensen een teken? Ik verzeker u, aan mensen als u zal hij zeker geen teken geven. Zeker geen teken worden gegeven. Hij liet hen staan waar ze stonden, stapte weer in de boot en hij voer naar de overkant. Dan moet je opletten wat er nu gebeurt. De leerlingen waren vergeten om genoeg brood mee te nemen. Ik ben nou even stil. Dit is precies, dit is de kern van mijn boodschap. Ze hadden duizenden mensen te eten gegeven. Ze hadden manden vol over. Zojuist hadden ze nog 4000 man te eten gegeven. Toen hadden ze zeker nog 5 manden over. En dan gaan ze een stukje varen en dan hebben ze niet genoeg brood meegenomen. Moet u opletten wat er gebeurt in vers 15. Hij waarschuwde hen. Pas op. Hoed je voor het zuurdezem van de Farizeeën en voor het zuurdezem van Herodes. Hij was net in discussie geweest met die verschrikkelijke gasten. En hij zit nog helemaal met zijn hoofd, hè, in die discussie. En hij waarschuwt zijn leerlingen. Hij zegt, jongens, wees voorzichtig voor die lui. Want die gasten, echt waar, ze zijn gevaarlijk. En dan staat er in vers 16, ze hadden het er met elkaar over dat ze geen brood hadden. Jezus zit op een heel ander niveau. Die had net gediscussieerd, vertelt zijn leerlingen, jongens, pas op. En hun zitten met elkaar te bakkeleien over het feit, joh, we hebben niet genoeg brood meegenomen. We zijn nou dat Schiphol ingegaan. Maar wat we hier hebben, is niet genoeg voor iedereen. Zou je denken dat je net duizenden mensen te eten hebt gegeven, dat je weet wie je bij je hebt en dat die alles kan? Begin je daar zorgen om te maken. En er staat er namelijk in vers 17, moet je opletten. Toen hij dit merkte, zei hij, hey, waarom praten jullie over dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet? En ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers? Dat is wat hij tegen ze zegt. Jullie hebben ogen, maar zien niet. Jullie hebben oren, maar jullie horen niet. Weten jullie dan niet meer hoeveel manden vol stukken brood jullie hebben opgehaald toen ik 5 broden brak voor 5000 mensen? Ja, 12, antwoordden ze. En toen ik 7 broden brak voor 4000 mensen, hoeveel manden vol hebben we toen overgehaald? 7, antwoordden ze. En toen zeide hij, begrijpen jullie het dan nog niet? Jezus lijkt wel een beetje gefrustreerd. Hij lijkt wel een beetje boos. Waarover? Zou hij boos zijn over het feit dat ze nog 7 manden brood hadden staan en dat ze niet genoeg mee hadden genomen? Begrijpen jullie het dan nog niet? We hadden zoveel brood, had gewoon wat meer meegenomen, daar had je nu er niet over moeten zeuren. Zijn jullie dan zo hardleers? Jullie hebben ogen maar zien niet, oren maar horen niet. Weet je wat Jezus zei? Je hebt het met je eigen ogen gezien. Hoe ik zorg wil dragen voor de menigte. Maar als het aankomt op je eigen stukje brood, dan ineens wordt het een heel spannend geloofsavontuur. En dat is precies zoals het is in de kerk vandaag de dag. Komt iemand langs met de mooiste verhalen en dan zeggen we, wauw, fantastisch. Maar als we naar ons eigen stukje brood kijken, ons eigen leven, dan gaan we de discussie aan en dan zeggen we, ja, maar ik weet het niet en het kan en het is ook dit en het is ook dat. Terwijl God, zie je het dan nog niet? Snap je het dan nog niet? Dat wat ik in Bijbeldagen deed, dat dat alleen maar is om je te laten zien wat ik ook voor jou zou willen doen. Iemand die zei, ja maar David, Jezus deed alleen wat hij de Vader zag doen. En hij was zo intiem met de Vader dat hij precies wist wat de Vader zou doen. En daarom was hij perfect in al de dingen die hij deed. En ja, je moet ook weten wat de Vader wil doen, anders zie je het ook niet. Ik zal je vertellen. Jezus Christus was de wil van God in uitvoering. Hij was Gods uitgestrekte hand naar deze wereld. Als je de wil van de Vader wilt weten, dan moet je kijken naar zijn leven. En wat deed hij? Hij deed wat hij de Vader zag doen. En in zijn leven wordt zichtbaar wat hij wil doen voor jou en voor mij. En wanneer we kijken naar ons eigen stukje brood, naar ons eigen leven, naar onze eigen baan, naar onze eigen bediening, naar onze eigen kerk, naar onze eigen omstandigheden, dan ineens wordt alles anders. Ja, God wil opwekking geven aan het andere kant van de wereld. Ja, hij wil mensen bekeren aan de andere kant van de wereld. Hij wil grootse wonderen doen. Ja, maar dit is Nederland. En dit is mijn eigen stukje brood. En de Heer Jezus staat gefrustreerd te kijken en hij zegt, snap je het nou nog niet? Kan je niet zien, kan je niet horen, kan je niet begrijpen dat al de grootste dingen die ik gedaan heb, die zijn opgetekend voor jou om te leren geloven dat ik voor jou hetzelfde kan doen als dat ik zou doen voor ieder ander. De Bijbel is heel duidelijk. In Handelingen staat het, bij God is geen aanzien des persoons. Maar heel vaak zijn wij geneigd om heel anders om te gaan met de dingen die op ons persoonlijk afkomen. En ik zal je eerlijk zeggen, want het is wel goed om eerlijk te zijn. Ik vind het zelf ook moeilijk. Ik zie grootste dingen die God doet voor over de wereld. En als het om een eigen stukje gaat, dan ineens dan begin ik te twijfelen. Ja, waarom? De discipelen hadden er last van. Die stonden er met hun neus bovenop. Maakten zulke grote, fantastische dingen mee. Maar toen ze voor zichzelf moesten geloven, toen ineens, ze gingen niet eens naar de Heer. Hij bemoeide zich erbij. Hij zei, joh, waar heb je het over, man? Snap je? Heb je het nou nog niet gezien? Lieve mensen, hoe is het in jouw leven? Geloof je dat God dezelfde dingen wil doen voor jou? Als dat hij wil doen voor andere mensen over de hele wereld. Ik zou je zeggen, er zijn mensen die vliegen de hele wereld over op zoek naar opwekking. Op zoek naar een beweging van God. Op zoek naar een nieuwe aanraking. Ik zal u zeggen, hij is niet vertrokken van hier. De discipelen vroegen aan Jezus, waar is het koninkrijk? Weet je wat hij zei? Waar ik ben. Daar is het koninkrijk. Nou, come on, hij is hier. En dat is alles wat we nodig hebben. Hij woont in ons. Hij is sterk in ons. Alleen de vraag is, durven we het te geloven? Of staan we met onze mond vol tanden als het aankomt op onszelf? En vinden we het lastig om te vertrouwen en in geloof te handelen? God wil grote dingen doen. Alleen de vraag is, durven wij ze te geloven?